Wij lezen u voor een paar verzen uit Filippenzen 2, namelijk de verzen 12 tot en met 16. Alzo dan mijn geliefde, gelijk ge te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar nu veel meer in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat ge moogt onberispelijk zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. De tekst voor deze overdenking is het laatste gedeelte van vers 12 en vers 13, waar wij lezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. De tekstwoorden zijn de meeste bijbellezers en kerkgangers niet onbekend. Dat wij onze zaligheid moeten werken met vrezen en beven, hebben zij al vaak gehoord of gelezen. Dat God in ons het willen en het werken werkt, is voor hen wellicht een vaststaande waarheid. Tussen het eerste en het tweede gedeelte van de tekst ligt ontegenzeggelijk een zekere spanning. Eerst lijkt het alsof wij het moeten doen. Maar dan wordt door de apostel Paulus, immers hij is de schrijver van de brief aan de Filippenzen, gezegd dat God zelf het doet. Menig christen heeft moeite met deze spanning. Hoe zit het nu eigenlijk? Als God zelf het doet, hoe zit het dan met mijn verantwoordelijkheid? En aan de andere kant, als de apostel zo duidelijk en onomwonden zegt dat we onze zaligheid moeten werken, hoe zit het dan met de vrijmacht en de soevereiniteit van God? Hebben wij dan toch het in eigen hand? Maar nee, dat laatste kan niet. En zo zitten we dus met een probleem. Een probleem dat onze nood kan zijn. Laten wij om te beginnen vaststellen, het gaat hier over het zalig worden, het behouden worden. Werkt uw zelfzaligheid, zegt Paulus. Och, velen bekreunen zich niet om hun zaligheid. Er is hun niets aan gelegen. Ze leven zomaar voort van de ene dag in de andere. Het is al heel wat als een mens aan zijn zaligheid gaat denken, als hij gaat beseffen dat zijn leven, dat zo snel voorbij gaat, een leven in nood is. Als hij gaat ervaren dat redding nodig is, want zaligheid is redding. Zie, dan komt er een open oor voor het woord van Paulus, werkt uw zelfzaligheid. Hebben ook wij voor dat woord reeds een open oor ontvangen? Een tweede woord uit onze tekst, waar we nu aandacht voor vragen, is het woord werken. Immers er staat, werkt uw zelfzaligheid. Het woord werken is in zekere zin een gevaarlijk woord. Men kan er namelijk een heel verkeerde kant mee uitgaan. Ik kan menen te moeten werken om zo mijn zaligheid te verdienen. Als ik maar dit doe of dat doe, dan moet God mij genadig zijn. Nee, zo is het toch echt niet. Zo heeft Paulus het zeer beslist niet bedoeld. Waar men ook de brieven van Paulus opslaat, overal zegt hij, door het geloof en uit genade en niet door de werken worden wij zalig. Maar zie, toch heeft hij niet geschroomd om ook te zeggen, werkt u zelf zaligheid. Wij worden niet zalig door onze werken, maar toch ook niet zonder te werken. Er is verschil namelijk tussen werken en werken. Het werken waar het in de tekst over gaat, is geheel enig in haar soort. Er zit geen enkele gedachte aan verdiensten in. Er zit ook helemaal niet in het gevoel dat wij iets zouden kunnen. En toch is het een werken. Een mens wordt namelijk niet zomaar zalig. Er zal wat voor gedaan moeten worden. De hemelpoort zal niet voor iedereen opengaan. Wie nooit naar behoud gevraagd heeft, zal het ook niet ontvangen. Wie in zorgeloosheid heeft geleefd, kan er niet op rekenen toch zalig te zullen worden. Zelfs zou men kunnen zeggen dat het werken van de zaligheid een moeilijk werk is. De tegenkrachten zijn zo sterk. Alles komt in de weer, alles komt in verzet en in opstand, zodra wij ons begeven tot het werken van onze zaligheid. Dan kan het zelfs wel lijken of de hel is losgebroken. Er zijn in onszelf zeer sterke weerstanden. Het is waarlijk niet voor niets dat de apostel Paulus in onze tekst ons ertoe oproept. Als een bevel klinkt het ons in de oren: werkt u zelf zaligheid. Nu voegt hij er echter nog iets aan toe. Hij zegt: met vrezen en beven. Al vrezend en bevend zullen we onze zaligheid moeten werken. Het ene, het vrezen, is innerlijk. Het andere, het beven, is uiterlijk. In tijden van gevaar, of als de mensen erg gespannen zijn, ziet men ze beven. Koning Belshazzar zat te beven op zijn troon toen hij die hand zag op de wand van zijn paleis en las die woorden die daar geschreven stonden, gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Er is dan grote vrees in het hart. En moeten wij nu zo onze zaligheid werken? Laten wij dit mogen antwoorden. Paulus heeft onze tekstwoorden niet geschreven aan goddelozen, gelijk koning Belshazzar er een geweest is. Nadrukkelijk spreekt hij de Filippenzen aan als kinderen Gods. En al eerder heeft hij ze genoemd heiligen in Christus Jezus. Dus niet zulk een vrezen en beven is hier bedoeld als met recht de ongelovigen en goddelozen kan worden voorgehouden. En toch vrezen en beven. Waarom? Vanwege het grote gewicht der zaak. Zalig worden is een zaak van zulk een groot gewicht. Het is datgene waar alles op aankomt. Wij zullen ons daarin ook niet mogen vergissen. Wie zich op dit punt bedriegt, bedriegt zich voor eeuwig. Alles moet er ons aan gelegen zijn dat we op de goede weg zijn, dat wij de goede weg gevonden hebben. Er is geen zaligheid dan alleen in Christus. Wij zullen Hem moeten hebben. Hij zal ons deel moeten zijn. De duivel en ons eigen bedriegelijke hart stellen al wat ze kunnen in de weer om ons af te leiden, om ons te misleiden. Zie, daarom is nodig dat vrezen en beven. Alle menselijke bravoure wil de apostel Paulus bij de wortel afgesneden zien. Het is niet zo dat wij dat wel eens even zullen klaren. De weg naar Christus is een weg met talloze gevaren. De weg der heiligmaking eveneens. Ook een weg met talloze gevaren. Het komt erop aan dat wij voetje voor voetje verder komen. Er mag de vrees zijn voor een misstap. Er mag de vrees zijn voor het afdwalen. Er mag de vrees zijn voor het missen van het doel. Daarom met vrezen en beven. Maar is dat het enige? Is het Paulus' laatste woord geweest? Nee, onze tekst is immers nog niet uit. Er volgt nog wat en zelfs heel wat. Want, zegt de apostel, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Even lijkt het nu of we overstappen op een ander thema. Zo wordt het ook wel eens opgevat. Het eerste gedeelte zal dan gaan over wat de mens doet, en hier in het tweede gedeelte van de tekst zou het gaan over wat God doet. Is dat waar? Is het geoorloofd onze tekst op deze wijze op te delen in twee verschillende thema's? Is het wettig om hetgeen de mens doet en hetgeen God doet naast elkaar te zetten? Als ik een beeld mag gebruiken, is het zo dat de wagen van ons behoud getrokken wordt door twee paarden, het paard van onze eigen kracht en het paard van Gods kracht? Werken God en mens in het zalig maken van een zondaar gelijk op? U voelt wel, als het zo moet worden voorgesteld, dan ligt voor een deel toch de beslissing bij de mens zelf. Wat de mens doet, komt dan zelfs in mindering op wat God doet. Juist onze tekst weerspreekt dat krachtig. En dat zit dan vooral in dat ene woordje want. Paulus zegt, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Zeker, de oproep blijft staan. Wij zullen onze zaligheid moeten werken. Maar er moet bijgezegd worden dat wij het nooit zouden doen, al niet God zelf in ons werkte, beide het willen en het werken. Paulus zegt het willen en het werken. Niet het willen of het werken, dus één van die twee, nee, allebei, beide het willen en het werken. Er zit ook een zekere volgorde in. God werkt eerst het willen en dan ook het werken. Reeds het zalig willen worden is een werk Gods. Wij staan voor de ontstellende realiteit dat velen niet eens willen zalig worden. Ze hebben namelijk nooit ontdekt dat ze mensen in nood zijn. Ze hebben gesloten ogen voor de ware werkelijkheid van hun leven. Ze zien niet op welke weg ze zijn en hoe verderfelijk die weg is en waar die heen gaat. Zo hebben ze er dan ook geen behoefte aan zalig te worden. Er zijn er ook die op een verkeerde wijze willen zalig worden. Ze hebben koffers vol eigen gerechtigheid, die ze menen mee te zullen mogen nemen en te kunnen indragen in het koninkrijk der hemelen. Ze willen zalig worden, maar niet zoals God wil dat ze zalig zullen worden, namelijk met verlies van alles wat ze hebben, als een gans arme, verloren zondaar en zonderes, alleen door zijn genade in Christus. God werkt in ons het willen zalig worden. De mensen op de Pinksterdag, die tot geloof en bekering kwamen, riepen uit: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? God werkte in hen het willen zalig worden. De stokbewaarder te Filippi, dus een van de eerste adressanten van onze tekst, riep ook uit: wat moet ik doen om zalig te worden? God werkte in hem het willen zalig worden. Is er ook in ons dat willen zalig worden? U die zo hongert en dorst hebt naar het heil in de Heere Jezus Christus, u moogt weten waar het vandaan komt, niet uit uzelf. De Heere heeft het in u gewerkt. Hij werkt het willen en het werken, zegt de apostel. Nee, de mens blijft dan niet werkeloos. Hij gaat de weg die hem gewezen wordt, zoekt naastig wat tot zijn behoud dient. Er is de verborgen kracht Gods in hem die hem voortstuwt, die hem doet werken zijn zaligheid. In de tijd dat men nog zeilboten had op de grote wereldzeeën, kwam het wel eens voor dat men wekenlang moest wachten op een gunstige wind. Er zijn op de wereldzeeën windstille gebieden. Kwam men daar met een zeilboot, dan hingen de zeilen slap. De warmte maakte het leven op de schepen schier onmogelijk. Het drinkwater ruikte op. Alles wachtte smachtend op de wind. Ook in ons leven wacht alles op de wind. Ook het leven der ware gelovigen kan zo lusteloos en geesteloos zijn, hun geestelijk leven. Dan mag wel de bede zijn: Heere, werk gij in mij beide het willen en het werken. Geef mij uw heil, uw genade in Christus te begeren, te willen, maar geef mij ook eraan te doen wat u van mij eist. Geef mij gehoorzaamheid, geef mij volharding, geef mij de goede strijd te strijden, geef mij de overwinning. Het gaat om de zaligheid, en die zaligheid is in Christus. Dat ik, verloren zondaar, in Christus gevonden wordt, met hem verenigd mag zijn door een waar en levend geloof, dat ik door hem met God verenigd mag zijn, met hem verzoend mag zijn en eeuwig met hem leven. Aan het slot van de tekst staat: naar zijn welbehagen. God werkt naar zijn welbehagen. Is dat willekeur? Gods welbehagen is niet willekeur. Al is God de vrijmachtige en de soevereine, hij is ook de God van zijn woord en van zijn verbond. Hij houdt trouw tot in eeuwigheid en doet wat hij beloofd heeft. Wat God doet gaat terug op zijn welbehagen. Het hangt dus niet af van ons willen of werken, maar van zijn willen en werken naar zijn welbehagen. Er is dus geen noodzaak ons blind te staren op het zwakke, het gebrekkige en het zondige van wat wij zelf doen. De vastigheid van het zalig worden ligt buiten ons. in het eeuwige welbehagen Gods in Christus. Daar mag op gezien worden. Wij mogen alles overgeven en laten in de handen Gods. Maar dat ons zorgeloos en traag, integendeel, waar God werkt naar zijn welbehagen, werken wij ook. Waar God werkt, daar is strijd, daar is een zoeken, zelfs een worstelen om behoud. Men kan er niet tevreden zijn met wat men zelf is of gedaan heeft, ook al is het nog zoveel. Men kan er zelfs niet tevreden zijn met kerkgang en alleen maar uiterlijk dienen van God. Men zoekt hem in geest en waarheid. De oproep laten wij staan. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Maar wij voegen er tot uw vertroosting aan toe dat de Heere zelf beide het willen en het werken in u werkt. Gelijk een zeilboot gedreven wordt door de kracht van de wind, zo worden Gods kinderen gedreven door de kracht van de geest. Ze willen niet anders en ze kunnen ook niet anders. Nu eens is er weinig wind, dan weer is de wind sterk. Zo gaat de tocht voort, de haven tegemoet. Wat kunnen wij beter doen dan u voorhouden? Laat u toch drijven door de geest. Dan zal de haven gewis bereikt worden. U behoeft daar niet aan te twijfelen, want de Heere bekroont zijn eigen werk. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Houd de haven maar in zicht en bid om de wind. Heere, geef de wind van uw geest, dat die mij drijven en dat die mij leiden, dat die in mij werken, beide, het willen en het werken, naar uw welbehagen. Amen.